Rotterdam, een stad met vele gezichten. Een vierkante stad. Een skyline met de Euromast, de Erasmusbrug en de Zalmhaventoren. Een havenstad, maar die haven ligt meer dan 50 kilometer buiten het centrum. Een stad vol kubussen, maar bovenal een stad vol mensen. Ik ben Sabine Breler, maker bij Bureau Emma en stadsbewoner. Arjen van Velen neemt me in deze podcast mee door Rotterdam. In de vorige aflevering vertelde schrijver Arjen van Velen hoe burgers weerwoord proberen te geven aan het vierkante beleid.
Hier in Rotterdam zag je dat heel, heel mooi in de Tweebosbuurt.
Dit doen zij door deel uit te maken van besluitvorming. Zo wordt er niet alleen maar over je besloten. Dit gaat van kroegbazen die ervoor kiezen het WK in Qatar niet uit te zenden, tot het Bijenkorfpersoneel dat staakt voor betere arbeidsvoorwaarden en mensen die protesteren tegen het woonbeleid in de stad.
En ja, wij zijn, ik zeg al, ik ben er nog steeds boos over.
De Tweebosbuurt is de eindbestemming van onze wandeling.
We lopen er zo heen als dat lukt. De buurt, een volkswijk die gesloopt werd omdat er duurdere huizen moesten komen. En de bewoners daarvan hebben echt zijn een soort protestbeweging begonnen. Niet eens voor zichzelf, want ze hadden op een gegeven moment de strijd eigenlijk al verloren, maar meer over tegen het woonbeleid van de stad. Want in de hele stad werden volkswijken gesloopt.
Ja.
En torens gebouwd voor andere mensen. En die hebben heel veel succes. Omdat ze... iedereen heeft een goed huis nodig. Bijna iedereen kan zich vinden in het verhaal van... huizen zijn echt de basis van alles. Van alle problemen komen voort uit het niet hebben van een huis. En bijna alle oplossingen liggen in het hebben van een goede basis. Als dat woonbeleid niet klopt, dan klopt de stad niet. Nou, deze mensen hebben dus echt een menigte op de been gebracht, letterlijk. En nu zie je dat ook in de politiek de boel aan het verschuiven is. En mensen zich achter de oren gaan krabben van... moeten we wel doorgaan met het huidige beleid om kansrijken aan te trekken en zogeheten kansarmen weg te duwen. Dus ik vind dat de Tweebosbuurt is aan de ene kant een heel tragisch verhaal van een wijk die gewist is. En tegelijkertijd is uit die ruïnes van die wijk is een soort beweging opgestaan van burgers. Ja. Van mensen die daar gewoon woonden. En die uit solidariteit met wat er in de rest van de stad is gebeurd nog steeds... bezig zijn met burger zijn in plaats van consument.
Je luistert naar Onder de Rook. Dit is aflevering 3, waar hoopjes bakstenen ooit huizen waren.
En denk je dat er voldoende naar hen wordt geluisterd vanuit die ivoren toren waar we net naar keken? Of zou dat beter kunnen?
Het begint nu te komen. Aan de ene kant is het te laat, want die wijk is weg,
ja.
Zo grotendeels. Toevallig deze week heeft de Raad van State heel hard geoordeeld over het beleid van de gemeente.
Okay.
Heeft echt een tik op de vingers gegeven van die sloop had niet, van een deel van de wijk had niet mogen plaatsvinden onder deze condities.
Dat is ook wel tragisch zo achteraf.
Ja, aan de ene kant is het tragisch van waarom moet de overheid steeds een tik op de vingers krijgen van de rechter? Waarom moet het steeds de rechter zijn of een rapport jaren later waarin staat... Oh, dit ging niet goed.
Ja.
En dat is aan de ene kant het verhaal van... We hebben jarenlang niet geluisterd naar gewoon mensen die in de praktijk leven. Mensen die in die huizen wonen zeiden jaren geleden al, dit klopt niet. Dus die werden niet gehoord. Toeslagenaffaire ook jarenlang. Mensen die aan de bel trokken, maar niet gehoord werden. En nu begint het grote wakker worden wat dat betreft. Van, oh ja, wacht. Misschien is het alleen al vanuit het oogpunt van kostenbesparing is het slimmer om gewoon mensen serieus te nemen.
Ja.
Het gaat dan vooral om hoe deze stad en hoe over die mensen nadenkt. Echt van bovenaf.
Ja.
Wordt er een programma op ze losgelaten? En Bij de Tweebosbuurt was daar ook, dat was wel frappant, er zijn verschillende rechtszaken geweest. Aangespannen door de volkshuisvester. Die wil dus, een volkshuisvesting was ooit bedoeld om het volk te huisvesten. En nu ging deze volkshuisvester een rechtszaak beginnen tegen de eigen bewoners, tegen dat eigen volk. En die eerste keer wonnen ze die zaak. Want de rechter zei van ja, jullie mogen slopen, want jullie hebben een plan om de stad beter te maken. En dat is geheel in lijn met wat de politiek wil. En het is democratisch en het is goed geregeld allemaal. Alles keurig volgens de regeltjes. Elke bewoner krijgt 6000 euro verhuisvergoeding. Niks mis mee. Ga maar doen. Maar de volgende rechter, gelukkig zijn natuurlijk rechters zijn ook geen robots, die zei van ja, maar die zag allemaal problemen. Die zei van ja, er is niet eens met de bewoners gepraat voordat dit plan werd bedacht. En dat feit dat de bewoners pas achteraf, toen het al te laat was, hun zegje mochten doen, dat vond ik wel echt zo. Het gaat me niet eens om het plan zelf.
Nee.
Maar het gaat me om het feit dat die bewoners daar niet bij betrokken zijn. Gewoon over het meest fundamentele in hun leven, hun huis.
Ja.
Sommigen wonen er al tientallen jaren. Dat je dan per brief krijgt te horen van, u moet hier weg. Kijk, dat is ook het ding. Ik ben niet tegen het slopen van oude huizen. Ik bedoel, sommige huizen zijn oud en lelijk en je kunt er iets moois neerzetten.
Ja.
Maar stel nou dat je dat zou kunnen doen met de mensen die hier wonen. Zeggen, nou, een aantal wil er graag blijven, een aantal bewoners wilde toch al weg. Een aantal bewoners zegt, nou, als jullie toch gaan verbouwen, dan wil ik wel een balkonnetje. Of weet ik veel wat, ik noem maar wat. Dan had je dat iets prachtigs neer kunnen zetten daar.
Ja. Dat kan een soort van serieus nemen.
Oh, we lopen ons even zo langs. Zien we nog een glimp van de Maashaven.
Ja.
Maar dan doe je dat samen in plaats van dat je daar een model op plakt.
Want weet je waarom zij daar niet bij betrokken zijn geweest?
Nou, dat is een goede vraag. Ik denk echt omdat niet per se deze corporatie hoor. Maar gewoon in het algemeen in de samenleving zijn we meer vanuit computers gaan denken. Gewoon heel, heel letterlijk. Je zag het heel duidelijk bij de boerenprotesten. Of je nou voor of tegen die plannen of hoe je ook over stikstof denkt. Er was een computermodel ontwikkeld. Een digitale kaart. En op basis van die digitale kaart, een algoritme eigenlijk, werd er bepaald van oh, daar moet er een boerderij weg en daar moet een boerderij weg. Computer says no. De boeren krijgen dus te horen via een computermodel en een digitale kaart van ja, je moet verdwijnen.
Ja.
Althans, zo voelt dat. En daar zit een groot deel van het probleem. Dat ze niet. Dat de computer nee zegt tegen mensen of ja zegt. En dat denken zit er door de hele samenleving. Dat zag je ook bij de Belastingdienst en bij de bijstand. Computers maken besluiten. Ambtenaren of bedrijven verschuilen zich achter die algoritme.
Ja, dat je het bijna hen misschien niet kwalijk kan nemen dat ze dus niet aan die bewoners gedacht hebben, omdat dat computerdenken zo in ons.
Ja, ik denk dat de huidige samenleving moedigt het aan om de wereld van achter een scherm te bekijken. Ik heb er vaak over gesproken met Ahmed Abdillahi, die hier in de Tweebosbuurt woont.
Mm-hmm. Postbode uit Tweebos.
Ja, hij is postbode, ja. En hij is ook een
Hardloper
en een veellezer, want hij leest echt ontzettend veel ook over wat er in Rotterdam gebeurt. Internationale literatuur over gentrificatie en zo. En een terugkerende term in de gesprekken die we hadden was sociale afstand. Dus de afstand tussen de mensen die besluiten nemen, die ingrijpen in hun mensenlevens, en de mensen zelf.
Ja.
En die afstand is groter geworden, is mijn indruk. Omdat bijvoorbeeld mensen zich dankzij digitale bubbels meer hebben teruggetrokken in een kring van gelijkgestemden. Of omdat ze wonen op plekken waar ze geen andersdenkenden tegenkomen. Kloven die er zijn ontstaan tussen de stad en het platteland, zijn groter geworden. We spreken elkaar te weinig. De pandemie was een extreme variant ervan, dat we elkaar niet konden spreken. En dat we 2 jaar lang getraind zijn om in ons hokje te blijven en alles digitaal te doen. Maar Ja, dat leidt tot een samenleving waarin mensen elkaar niet snappen. En dat ze dingen niet kunnen plaatsen. En als je, zelfs als je nieuwsberichten leest over iets, dan denk je, ja, dat doet me niks. Want ik ken niemand die dat is overkomen.
Ja.
En zo heb je geen samenleving meer, maar gewoon een verzameling hokken.
Na de wandeling door Feyenoord komen we aan bij een plek waar ooit een volkswijk stond. Nu zien we door de hoge hekken alleen nog hoopjes bakstenen.
Ja, dit is dan het resultaat. Dit is een deel van de Twebelsbuurt gesloopt. De puinzooi is voor het grootste deel al afgevoerd. Maar het,
hoe lang geleden is dit gesloopt?
Dit is vrij recent, want de laatste keer dat ik hier was, was het nog niet weg. Maar het is afgelopen jaar is het beetje bij beetje gesloopt. Soms moesten ze wachten op bepaalde blokken waar nog mensen woonden. Of die,
dus die woonden tussen het puin van de
Ja, zeker nog steeds hoor, want er wonen nog steeds mensen in. En die zitten in een soort ruïnelandschap.
Jeetje.
Met alle herrie van dien.
Ja.
En goed, er wonen ook gewoon nog een aantal mensen in, particuliere huizen die echt niet, die hopen dan... meer dan terecht dat ze fatsoenlijk worden uitgekocht, denk ik.
Maar ook met een soort van protest van wij blijven zitten, of is het niet op die manier?
Nou, het is allebei. Denk ik. Je had heel veel mensen in sociale huurwoningen die eieren voor hun geld kozen meteen. Van ja, ik ga niet de komende jaren in de stress zitten. Heel begrijpelijk. Ik krijg nu een aanbieding voor een ander huis van de corporatie. En misschien zelfs een beter huis, misschien zelfs een net iets groter tuintje.
Ja.
Misschien een iets hogere huur, maar ik ga gewoon weg, want ik heb geen zin in de stress. Dus heel veel mensen waren al weg. Alleen die activisten, nou ja, activisten is een heel raar woord. Gewoon mensen die in hun eigen huis wilden blijven wonen. Die zijn gebleven, sommigen tot op het bittere eind. En, maar je ziet daar twee blokken die nog overeind staan.
Wow, ja.
En ik begreep dat daar in het blok daar, waar we recht op aflopen, zeg maar, daar wonen nog wel families.
Surrealistisch vind ik dit. Een soort van bouwput met twee plukjes huizen erop.
Ja, je ziet echt een soort twee eilandjes.
We willen ons omdraaien om weer richting de metro te lopen. Op een plek die bijna uitgestorven is, roepen twee mensen vanuit de verte Arjen's naam. Het blijken twee oud-bewoners van de wijk die Arjen goed kent. Vader en zoon.
Jo, ik wilde net gaan. Hoe is die?
Goed.
Mooi.
Hij heeft ze gesproken voor zijn boek. En ze vertellen dat ze er net in begonnen zijn.
Kom je er een beetje doorheen of is het...
Jawel.
Hey,
ja.
Jij gaat niet van lezen.
Nee, maar. Ik ben hier geboren.
In het gat.
In dit gedeelte, in de gat. Ik heb daar achter, waar het nu gesloopt is, heb ik gewoond.
Ja.
20 jaar. En er wordt gewoon gezegd... De mensen uit de Twebelsbuurt zijn niet hoog opgeleid, werken niet, hebben heel veel problemen, schulden. Dan denk ik, joh,
ik heb
bij de burgers gewerkt in de haven 28 jaar
ja.
En dan krijg je gewoon een schop.
Ze wonen inmiddels ergens anders, maar hun woede en frustratie is direct voelbaar.
Ze gingen al lopen terwijl wij er nog zaten.
Ja, ze gingen al lopen terwijl wij er nog woonden.
Ja, het is echt levend opgegeten.
Ja.
Wij hebben zo hard gevochten en nu krijgen we te horen van de Raad van State dat het gewoon niet door mag gaan eigenlijk. Ja. En ja, wij zijn er, ik zeg al, ben er nog steeds boos over.
Hun wijk, daar waar ze tientallen jaren hebben gewoond, is ten onrechte gesloopt.
Ik zie je later. Ja, veel plezier in de film.
Doei.
Hoi.
De mensen waar Arjen en ik over spraken, hebben een gezicht gekregen. En het vierkante beleid blijft in hoopjes bakstenen om ons heen liggen.
Het idee dat een plek iets voor je betekent, dat het niet zomaar een huis is, een container waar je in zit en die ook verplaatst kan worden, maar dat het een thuis is,
ja.
Dat is, hebben mensen echt onderschat ook. Ik denk ook omdat voor heel veel mensen, als ik voor mezelf spreek, ik heb op heel veel plekken in Nederland en ook in de wereld gewoond en... Dan denk je van ja, ik ben een. Je kunt me overal neerpoten. Mm-hmm. Maar voor heel veel mensen is dat niet zo. Die zijn ergens geworteld en die hebben een weefsel van mensen om zich heen. En als die dan verplaatst worden, al is het maar een paar kilometer, is het ontzettend ingrijpend.
Ja.
het idee dat de stad uit balans zou zijn, dus dat er te veel armen zouden wonen en dat er dus andere huizen en andere mensen moeten komen, dat is nog steeds een uitgangspunt. Ja. Ook in de huidige. En het is zo haaks op wat Rotterdam is.
En wat na het schrijven van jouw boek, wat hoop je voor de stad?
Nou, ik hoop wel dat mensen. Niet alleen in Rotterdam, maar ik heb het boek geschreven in de hoop dat de wereld ronder wordt.
Hmm.
En het boek zelf is ook een poging om de wereld ronder te maken. Daarom heb ik zoveel mensen gesproken.
Ja.
En dat is een heel simpele oplossing eigenlijk. Gewoon bijna te lullig voor woorden, maar gewoon ga met mensen praten voordat je besluiten neemt.
Ja.
Nou, en dat geldt niet alleen voor mensen die beleid maken of beleid uitvoeren, maar ook voor mensen die gewoon in het dagelijks leven. Van de neiging om jezelf terug te trekken in je eigen huis met Netflix en je sociale media is heel, heel groot. En
ja.
die ondermijnt de samenleving meer dan cocaïnehandel in mijn ogen. Het idee dat mensen elkaar. Ja, of nog wel mensen spreken, maar vaak mensen die op elkaar lijken. Dus mensen soort zoekt soort. Mensen spreken, in mijn geval, ik spreek met de buren die hetzelfde profiel hebben. Een gezin met jonge kinderen, al dan niet met bakfiets. En daardoor kunnen er ook misverstanden en stereotypen en opbloeien. Daardoor kunnen er besluiten worden genomen die achteraf gewoon totaal verkeerd zijn. Het idee van dat je van bovenaf de wereld kunt besturen. Ten eerste is het heel arrogant. En ten tweede werkt het ook gewoon niet.
Nee.
En dat laatste, dat het niet werkt, vind ik eigenlijk gek genoeg hoopvol. Want
ja.
Mensen zijn meer dan die computermodellen. Mensen houden zich niet aan het plaatje. Mensen zijn ingewikkelder, complexer en barsten door de plannetjes heen. En ik denk ook dat hier erg onderschat is wat de kracht is van mensen die bij elkaar komen en nee zeggen. En je redt daar niet altijd die bakstenen mee, maar wel, je bewaart wel iets van de ziel van die stad. En dat is nou juist. De essentie.
Een thuis blijkt meer dan alleen bakstenen. Het is een plek waar je je buren kent, waar je zwaait naar je vaste postbode en waarvan je weet dat je er altijd terug kan keren. Van de bewoners van de Tweebosbuurt is niet alleen hun huis gesloopt, maar ook hun thuis, hun geschiedenis. Arjen heeft met zijn boek laten zien wie en wat er zich onder de rook van Rotterdam afspeelt. Hij schreef een ode aan inefficiëntie, een ode aan het menselijke. De wereld een stukje ronder maken door met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren en misschien niet altijd te hoeven groeien. De gebouwen die onder de rook van Rotterdam staan, blijven vierkant. Maar er wonen ronde mensen. Je luisterde naar de laatste aflevering van Onder de Rook, Rotterdam. Onder de Rook is een productie van Emma. Mijn naam is Sabine Breler. Techniek, Nicky van Oort. En eindredactie door Malouk van der Velde. Dankjewel voor het luisteren.